Zo. Goedemorgen. Nou, fijn om jullie zo weer te zien met wat meer. Heerlijk. Ik ga straks spreken over een gedeelte uit het Bijbelboek Ezra. Dat heb ik op een aantal andere plaatsen, onder andere bij ons in de gemeente, ook gedaan. Dat wil ik vanmorgen hier ook doen. Dat verdient een beetje een inleiding. Want dat gedeelte dat speelt zich af zo'n 520 jaar voor Christus. En je moet je voorstellen, dat is de periode dat het volk van Israël in Babel is geweest, in ballingschap, uit het land gevoerd door de vijand, uiteindelijk terug mag keren. En voor een groot deel doen ze dat dan ook. En dan herbouwen ze de tempel die verwoest was. Dus daar begin ik te lezen. Als dat gebeurt, als daar de fundering wordt gelegd van die nieuwe tempel. En dan lees ik uit Ezra 3. Ik heb eerlijk gezegd geen idee of we het ook laten zien, maar dat hoeft niet per se. Ik mag het ook gewoon lezen. Ezra 3 vers 10. Waar de Bijbel zegt, en de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heere. En men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met de trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cymbalen om de Heere te prijzen naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Ze zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Heere dat hij goed is. Dat zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. En heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heere, omdat de fundering voor het huis van de Heere gelegd was. Maar vele van de priesters en de levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luider stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen. Terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk. Want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver gehoord. Tot zover dit gedeelte. Dan nog één vers uit de profeet Haggai. Dat hoeft u niet per se op te zoeken. Haggai 2. Waar staat: de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste. Ik heb deze prediking als thema meegegeven: huilen of juichen. En u zult begrijpen, dat is naar aanleiding van het Bijbelgedeelte wat we net hebben gelezen. En dat is heel typisch. Er zijn een enorme hoeveelheid mensen. Ze zien allemaal hetzelfde. Daar wordt de fundering gelegd van de nieuwe tempel. En de ene helft ziet het en begint te juichen, is er blij mee. En de andere helft ziet hetzelfde gebeuren en begint te huilen. En eigenlijk is dat heel apart dat dit soort dingen ook in onze tijd gewoon kunnen gebeuren. Denk aan dat hele corona gebeuren wat we, naar ik hoop, achter ons hebben. Maar hoe verschillend mensen daarnaar keken. En iedereen vond er wat van. En je zou kunnen zeggen, het ging niet zozeer over huilen of juichen, maar een enorm verschil van inzicht, terwijl ze allebei hetzelfde zagen. Een van de dingen waar ik heel erg aan heb moeten wennen, is dat dat verschil van inzicht onder christenen ook voortkomt. Wij zijn heel veel jaren geleden tot geloof gekomen, mijn vrouw en ik. En een van de eerste dingen waarvan ik dacht, nou, christenen lezen dezelfde Bijbel. Ze hebben, als het goed is, de Heilige Geest ontvangen. En ze zullen dus over de meeste dingen wel hetzelfde denken. Nou, dat was achteraf gezien een beetje naïef. Want dat bleek niet zo te zijn. Ook christenen kunnen ontzettend verschillen van mening over van alles en nog wat. En daar heb ik ontzettend aan moeten wennen. En ik heb daar ook over nagedacht. Hoe kan dat nou, dat christenen met dezelfde Bijbel en dezelfde geest zo verschillend denken? Dat zou ons in ieder geval een klein beetje nederig moeten maken. Dat wij het niet per se allemaal precies weten en dat die ander het helemaal niet weet. Dus enige voorzichtigheid en enige nederigheid zou best op zijn plek zijn, denk ik. Maar er is ook natuurlijk een verschil, en dat zie je eigenlijk in dit Bijbelgedeelte ook, van generaties. Een jongere generatie kijkt anders tegen dingen aan over het algemeen dan een oudere generatie. En dat zie je eigenlijk in van alles en nog wat. Ik moest in de voorbereiding denken aan bijvoorbeeld de opvoeding van onze kinderen. Ja, die was echt toch wel anders dan de manier waarop onze kinderen hun kinderen opvoeden. En ook weer anders dan wij zelf zijn opgevoed. Toen wij onze kinderen opgevoed hebben, was het toch een beetje, zeker toen ze nog klein waren, ze ouder worden wordt dat ingewikkelder, maar toen ze nog kleiner waren, toch zoiets van, ja, we gaan niet alles overleggen. Dat zeiden we ook letterlijk tegen de kinderen, joh, we zitten niet in de Tweede Kamer. Het gaat zo gebeuren. En nu zitten wij in een generatie waarin natuurlijk ook onze kinderen wel van alles overleggen met hun kinderen. En als opa vind je dat dan lastig, dan denk je, joh, je moet gewoon, maar ja, je snapt, daar mag je niet mee bemoeien. En dat is een beetje ongelukkig. Maar ik ben zelf natuurlijk weer heel anders opgevoed. Ik heb lieve ouders gehad, maar als wij een beetje kinderachtig liepen te doen in de kamer, en een beetje huilerig, dat ken je misschien wel. Als kinderen nu een beetje huilerig zijn, dan troosten ouders aan alle kanten. Naar mijn mening soms heel erg overdreven, maar goed. Als wij dat deden bij mijn ouders en je liep toevallig een beetje in de buurt van je moeder, dan kreeg je zomaar een draai om je oren. En dan zei ze, dan weet je waar je om jankt, je bewaart je tranen maar tot iets ernstigs. Dus, en ik had een hele lieve moeder. En ik ben er niet minder om geworden, dus je hoeft na afloop niet naar me toe te komen voor een pastoraal gesprek. Dat is allemaal goed gekomen, maar snap je? Dat is zo verschrikkelijk anders. Het is niet per se beter of slechter, maar in ieder geval anders. En dat beleven deze mensen hier in dit Bijbelgedeelte ook. Ze zien hetzelfde, maar ze beleven het totaal verschillend. En wat is nou de les uit dit Bijbelboek van Ezra voor ons vandaag de dag? Een van de dingen die ik ook lastig vind, dat heeft misschien ook met ouder worden te maken, maar dat ik vind dat christenen de neiging hebben om de Bijbel heel erg uit elkaar te trekken. En te zeggen, dat is het Oude Testament, daar hebben we eigenlijk niet zoveel meer mee te maken. Dat zit al een beetje in het woord opgesloten, hè? Oud, Nieuw Testament, en dat is het voor ons. Maar dat is niet waar. Je moet bedenken dat de apostel Paulus bijvoorbeeld schrijft aan Timotheus dat heel het woord van God is ingegeven tot lering, tot opbouw. En als Paulus dat zegt, dan is het Nieuwe Testament er helemaal nog niet. Dus dat zegt hij, ik noem het meestal het Eerste Testament, dat zegt hij over het Oude, het Eerste Testament. Hij zegt, dat is nuttig tot lering. En later natuurlijk komt het Nieuwe Testament erbij. Maar die twee vullen elkaar aan en je kunt eigenlijk het ene niet begrijpen zonder het andere. Dus je hebt kennis nodig van allebei. Dus dit Bijbelgedeelte heeft ons ook vandaag de dag nog steeds iets te zeggen. En waar gaat het om? Het gaat om de bouw van de tempel, het huis van God. Nou, als je dat vertaalt naar onze tijd, naar vandaag de dag, dan schrijft diezelfde apostel Paulus, ook aan Timotheus, dat de gelovigen met elkaar, alle christenen dus, samen, en ik gebruik dat woord maar even, hoewel je dat in de Bijbel niet terugvindt, de kerk vormen. En de kerk, dat is die groep van gelovigen. En nogmaals, dat woord vind je niet in de Bijbel, dat wordt meestal over gemeente gesproken. Maar als ik kerk zeg, snap je dat misschien wat beter, omdat je anders misschien denkt dat het over de gemeente Zwijndrecht gaat. De kerk, de gelovigen met elkaar vormen samen het huis van God. En als je daar dan diezelfde vraag over zou stellen, als we nou met elkaar, en daar hoef je geen antwoord op te geven, maar als je met elkaar kijkt naar de kerk in 2022, zou je dan huilen of zou je juichen? En nogmaals, daar hoef je geen antwoord op te geven, maar ik hoop dat ik je de komende week een beetje na mag laten denken. Want dat maakt nogal wat uit hoe je daarnaar kijkt, vanuit welke positie, waar je woont, vanuit welke gemeente, Als je in de westerse wereld woont en je bent wat ouder en je hebt heel je leven in de, zeg maar, traditionele kerk gezeten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je in huilen uitbarst. Omdat de kerk de afgelopen 50 jaar in Nederland, maar eigenlijk in heel de westerse wereld, enorm gekrompen is. Dus nogmaals, als je wat ouder bent, bestaat zomaar de mogelijkheid dat je in huilen uitbarst. Als je wat jonger bent, of misschien in een ander werelddeel woont, in Afrika of in Zuid-Amerika, zou je waarschijnlijk juichen. Omdat de kerk daar groeit en bloeit. Dus hoe je naar de kerk kijkt, dat maakt nogal wat uit. Vanuit welke positie en op welke manier. En je zou dat misschien nog wat kleiner kunnen maken. En hier in Connect om je heen kunnen kijken. En daarmee bedoel ik niet dat je... Dat gebeurt mij wel eens, dat is altijd heel erg lastig, dat mensen na afloop naar me toe komen. En dan tegen mij zeggen, in deze gemeente is van alles mis. Dat is voor mij heel ongemakkelijk, omdat ik dat simpelweg niet kan weten. Maar even ook voor jezelf, hoef je ook weer geen antwoord op te geven. Als je in je eigen gemeente om je heen kijkt, zou je dan huilen of juichen? Hoe zou je daar mee omgaan? Want ook hier gebeuren dingen, veranderen dingen. In zijn algemeenheid kun je zeggen natuurlijk dat in de tijd er van alles verandert. Dat jonge generaties heel anders tegen dingen aankijken. Ik probeer me bijvoorbeeld voor te stellen, jullie muziek is best een beetje stevig. En ik ben al wat ouder. Wat mijn opo hiervan gevonden zou hebben. Ook weer geen verwijt, hè, dat jonge mensen niet denken dat mag niet. Ja, het is heel goed dat jullie ook je eigen dingen hebben en ontwikkelen en bedenken. Maar dat is een wereld van verschil. Ik ben opgevoed, wij zijn tot geloof gekomen in de baptistengemeente. Daar zongen wij vanuit Johan de Heer. Welk een vriend is onze Jezus. Nog steeds mooi. Maar inmiddels zijn er natuurlijk heel veel dingen veranderd. Liederen zijn veranderd. Er is meer Engels. Nou, met name ook wat ouderen vinden dat lastig. Die denken, ja, we wonen in Nederland. Niks Engels. Dus, maar ook hiervan zeg ik niet, het is goed, het is fout. Nee, het is in ieder geval anders. Toen ik begon met spreken, dat is inmiddels al heel wat jaren geleden, droeg ik nog keurig een pak en een stropdas om. Maar een aantal jaren geleden ontdekte ik dat ik soms de enige nog was in de samenkomst die een pak droeg. Dus speciaal van vanmorgen heb ik me aangepast. Ik heb een trui aangetrokken. Dus dat soort dingen veranderen. En dat is gewoon zoals het is. Dat is niet per se fout. Dat is niet per se goed. In ieder geval anders. Als we even teruggaan naar Ezra. De bouw van het huis van God. En hoe ze dat dan heel verschillend beleven. En dan komt daar de profeet Haggai. Dat ene vers wat ik heb gelezen. En die zegt dan, de heerlijkheid van het toekomstige huis zal groter zijn dan de heerlijkheid van het vorige. Dan moet je even nadenken over de vraag, wat is nou precies de heerlijkheid van God in de Bijbel? Dat is nog niet zo'n gemakkelijke vraag. Daar kun je geen simpele antwoord op geven. Het is in ieder geval zo dat je ervan kunt zeggen dat de heerlijkheid van God, als die geopenbaard wordt, dat dat altijd te maken heeft met wie God is. Het laat iets zien van wie God is. En ook daar moet je voorzichtig in zijn dat je denkt, nou geweldig. Dat is niet alleen maar geweldig, dat is niet alleen maar leuk. Want er zijn momenten in de Bijbel waarin God iets laat zien van wie hij is en het volk zich terugtrekt. Denk aan de wetgeving op de berg Sinaï. Als God daar verschijnt, dan zegt het volk, als ze dat hoort en dat ziet, die rook en dat vuur, dan zegt het volk tegen Mozes, spreek jij maar met God, maar wij kunnen dit niet aanhoren. Als de profeet Jesaja in Jesaja 6 een blik krijgt in de hemel, een visioen, en daar God ziet zitten op de troon met engelen daaromheen, en dan hoort hij die engelen roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. En dan zegt Jesaja niet, nou dat is mooi. Weet je wat Jesaja dan zegt? Als hij de heiligheid van God ziet, wee mij. Want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Dus dat is niet alleen maar leuk. Maar de heerlijkheid van God vertelt in ieder geval iets over wie God is en is soms zo nadrukkelijk aanwezig. Je leest dat bij de ingebruikname van de tempel van Salomo, dat de priesters zelfs de tempel niet binnen kunnen, omdat de heerlijkheid van God daar is. Maar de heerlijkheid van God zegt ook iets over wie God is. En ik kan me voorstellen, als je iemand meeneemt naar de samenkomst, dat je zo hoopt, als die persoon niet gelovig is, dat die persoon door het binnenkomen in de samenkomst en door het meemaken van de samenkomst iets zal proeven van de heerlijkheid van God. Iets zal proeven van wie God werkelijk is. Iets geopenbaard zal krijgen door God zelf van wie hij is. En dan zegt de profeet Haggai dat die heerlijkheid in het toekomstige huis van God groter zal zijn dan in het vorige. Ik vind het altijd interessant om de Bijbel zodanig te bestuderen dat ik denk, waar is dat moment geweest? Als je terugkijkt in de geschiedenis van Israël, tot de komst van Jezus, 520 jaar, kun je dan een moment aanwijzen in die geschiedenis waarop de heerlijkheid van God meer zichtbaar was dan bij de vorige tempel, waar Gods heerlijkheid al enorm was. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat de jonge generatie uit dit verhaal de neiging heeft om te denken, als ze Haggai hier hoorden profeteren, zie nou wel, wij hebben gelijk. Die nieuwe tempel, dat wordt nog mooier, nog beter, nog meer heerlijkheid. En toch, als je kijkt naar de geschiedenis, kun je dat niet aanwijzen. En is die heerlijkheid er op die manier eigenlijk niet? Sterker nog, in Matteüs 24 is de Heer Jezus voor de tempel, samen met zijn discipelen. En dan wijzen zijn discipelen hem op de schoonheid van het gebouw. Dan zeggen ze, heeft u dat gezien, hoe geweldig dat gemaakt is? Meer dan 40 jaar aan gebouwd. En dan zegt de Heer Jezus iets heel verdrietigs eigenlijk. Hij zegt dat deze tempel zal worden afgebroken. En dat geen steen op de andere zal blijven. En dat is letterlijk gebeurd. 70 jaar na Christus is de tempel verwoest door de Romeinen. In Johannes 2 loopt de Heer Jezus daar ook, bij die tempel, en slaat hij de tempel letterlijk leeg. Misschien is jouw beeld van Jezus wel een beeld van een zoetige, lieve persoon. Wat hij overigens ook is. Maar daar slaat hij de tempel leeg. Omdat er handelaren zitten die geld verdienen aan offers en noem het maar op. En Jezus zegt, jullie hebben dit huis van gebed, het huis van mijn vader, tot een rovershol gemaakt. En Jezus slaat de tempel leeg. En dan komen de leiders van het Joodse volk naar Jezus toe. En dan zeggen ze, op grond waarvan heb jij autoriteit om dit te doen? En wat is het teken van je autoriteit? En dan zegt de Heer Jezus iets heel opmerkelijks. Dan zegt hij, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik haar herbouwen. Als je daar een beetje over doordenkt, dan realiseer je dat de profeet Haggai helemaal niet sprak over een gebouw van steen, over het huis van God. Maar dat hij sprak over Jezus Christus als zijnde het huis van God. Hij heeft onder ons, zegt de Bijbel, getabernakeld, zijn tent opgeslagen. Hij heeft onder ons, als het ware, het huis van God gehad. Hij heeft onder ons de heerlijkheid van God laten zien. En daarom kon Jezus ook zeggen van zichzelf, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik haar herbouwen. Wij leven toe naar Pasen en dan vieren wij dit met elkaar. Dat Jezus de dood heeft overwonnen, dat hij is opgestaan uit de dood. en daarmee de heerlijkheid van God geopenbaard heeft, dat God de God is van het leven. Dat God de God is van de opstanding. Dus als Haggai zegt dat er meer heerlijkheid zal zijn in het toekomstige huis, dan gaat het over Jezus. Mag ik dat nou ook een beetje toepassen op ons als kerk, ons als gemeente? Als ik jullie die vraag zou stellen, zou je meer van God willen zien in de samenkomst, dan denk ik dat iedereen daar ja op zegt. En dat is een goed verlangen. Maar als je de route daarnaartoe zou vragen aan mensen, van hoe zou dat dan moeten? Dan zou de een zeggen, meer studie over de gaven van de Heilige Geest. En meer over Israël, meer over, nou ja, vul het allemaal maar in. Meer over genezing, meer over sociale gerechtigheid misschien wel, meer over het milieu, meer over... Allemaal dingen die in zichzelf gesproken niet verkeerd zijn. Ik hoop dat je me niet verkeerd begrijpt. Maar als het daarom draait, dan kan het zomaar gebeuren dat, hoe moet ik dat op een goede manier formuleren, dat bijzaken hoofdzaken dreigen te worden. En als het gaat over meer heerlijkheid van God, dan gaat het over, en dat klinkt misschien vreemd, want in de kerk verwacht je dat het daar altijd over gaat, maar dan gaat het over meer van Christus. Meer van Jezus. In de zangdienst kwam dat eigenlijk vanmorgen heel sterk naar voren. En dan denk je misschien, ja, in de kerk gaat het altijd over Jezus. En toch is dat niet per se altijd waar. Ik moest denken aan de gemeente van Laodicea in het Bijbelboek Openbaringen. Nou, dat is een gemeente, een kerk, waar Jezus centraal zou moeten staan. Dat in ieder geval. En het bijzondere is dan, en die tekst gebruiken we soms bij evangelisatie, daar is niks mis mee, maar dat is eigenlijk niet per se de strekking, dat in Jezus daar zegt, in de openbaring die Johannes daar krijgt, zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Het verlangen van Jezus om binnen te zijn. En dat zeggen we dan in de evangelisatie. Jezus wil wonen in je hart. En dat is absoluut waar. Maar als je er wat dieper over nadenkt. Dit gaat over de gemeente van Christus. Waar Christus buiten staat. En waar hij klopt aan de deur en zegt. Indien iemand naar mijn stem hoort. Dus in de kerk gaat het niet per se over Christus. Ik ben inmiddels iets wat ouder geworden en ik heb in mijn leven een aantal keren conflicten gezien tussen mensen. Die soms zo ernstig waren dat ze niet meer samen door één deur konden, dat ze de gemeente uitgingen. En vul het allemaal maar in, daar heeft iedereen zijn eigen redenen voor. Maar waar ik wel over nagedacht heb, ging het nou bij al die conflicten werkelijk over Christus? Of zaten er soms toch ook zaken tussen dat mensen het gewoon niet eens konden worden met elkaar, omdat ze heel sterk verschilden van mening? En dat had dan weer te maken soms met opvoeding, hoe kijk je er tegenaan en vul het maar in. Zoals die mensen uit het begin van deze geschiedenis in Ezra, die allemaal kijken naar hetzelfde en iets totaal verschillends zien. Daarom is het goed om zo'n vraag ook aan jezelf te stellen. Hoe sta ik daarin? En ook in je kerk zo'n vraag te stellen. Draait het bij ons werkelijk om Christus? Of gaat het ook om heel veel andere dingen? En dat mag ook. Maar wat is het middelpunt daarvan? En als, ik denk dat je die vraag ook mag stellen. Als God nou naar de kerk kijkt. Het zij hier, het zij waar ik vandaan kom. Zou hij dan, en ik bedoel dat eerbiedig, zou hij dan huilen? Of zou hij juichen? En misschien denk je, dat kan bijna niet. Jazeker wel. Ik moest denken aan de Heer Jezus die net voor Pasen staat aan de rand van Jeruzalem en uitkijkt over de stad. En de Bijbel zegt, hij weende. Jezus huilt over de stad. Want, zegt hij, ik heb jullie willen bijeen vergaderen zoals een hen haar kuikens. En jullie hebben niet gewild. Je hebt mij buiten de deur gehouden. Ik moest denken aan een tekst uit Zefanja. Maar de Bijbel zegt dat God juicht over Israël in zijn liefde. Dus je vindt het allebei in de Bijbel. Dus als God kijkt naar de kerk, zou hij huilen of juichen. En mag ik het nog iets persoonlijkers maken? 1 Korinthe 6 zegt dat wij ook zelf een tempel zijn van de Heilige Geest. Met andere woorden, jij en ik zijn ook een huis van God. En als je dan daarnaar kijkt, en dat is gevaarlijk, ik zal straks proberen dat uit te leggen. Als ik zo'n preek voorbereid, dan probeer ik daar eerst zelf over na te denken. Hoe sta ik hier zelf in? Ik moet geen dingen van mensen vragen die ik zelf niet doe. En dan denk ik, als God nou kijkt naar mij, zou hij dan huilen of juichen? En daar moet ik bij zeggen dat God ons aanziet in Christus. Dus God ziet ons in volmaaktheid. In die zin kun je eigenlijk die vraag niet stellen. En toch wil ik hem stellen. Zou hij huilen of juichen? Daar zit een gevaar in, nogmaals. Wij zijn mensen die leven vanuit het kruis. Voor ons is het volbracht. Wij hoeven niet meer van alles, wij moeten niet meer van alles. Dat weet ik allemaal. En God ziet ons aan in Christus. In die zin juichen. En toch lees je ook bij Israël dat de heerlijkheid van God, denk aan de profeet Ezechiël, zich opheft en verdwijnt uit Israël. En waarom? Omdat het Joodse volk nog wel gelooft in God en ook zijn offers nog brengt. Maar daarnaast ook allerlei afgoden gaat dienen. En de heerlijkheid van God verdwijnt uit het land. En ik heb in de loop van mijn leven ontdekt dat een christen ook afgoden kan hebben. En dat zijn daar niet per se beeldjes in de kast. Afgoden kunnen van alles zijn. Dingen die je van, en dat zit al in het woord, dingen die je simpelweg van God afhouden. Dat kan je werk zijn, dat kan je carrière zijn, dat kan je portemonnee zijn, dat kan. Ik hoef dat niet in te vullen voor jullie, maar ik moet daar wel voor mezelf ook over nadenken. Waar sta ik? Als God naar mij zou kijken, zou hij dan huilen of lachen? Staat Christus werkelijk centraal in mijn leven en draait het uiteindelijk om hem? Ik wil afsluiten met de geschiedenis van Mozes uit Exodus 33. Moet je voorstellen, Mozes, de leider van het volk van Israël, is net op de berg Sinaï geweest, heeft daar de wetten ontvangen van God zelf. Mozes keert terug na 40 dagen en het volk is al begonnen met de afgoden. Het volk heeft een gouden kalf laten maken. En ik probeer me voor te stellen hoe Mozes dat beleefd heeft. En soms vind je daar iets van terug in de tekst, dat Mozes tegen God zegt, heb ik soms dit volk gebaard? Is dit mijn schuld dat het zo gaat? En ik denk dat Mozes best wel eens gedacht zal hebben. Ik moet je eerlijk zeggen, dat heb ik als voorganger, inmiddels ex-voorganger ook. Dat ik het soms best eens wat gemakkelijker zou hebben gevonden als gemeenteleden. Ja, gehoorzamer is een beetje een nawoord in dit verband. Dat is net of je een soort secteleider bent en dat bedoel ik niet. Ik hoop dat je een beetje snapt wat ik bedoel, dat mensen toch iets gemakkelijker zouden zijn. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat dat het gebed van Mozes is, dat Mozes aan God vraagt als hij terugkomt van die berg, dat Mozes zegt, Heere God, eigenlijk hou ik het niet vol. Ik wil het nog een poosje proberen, maar wilt u alstublieft ervoor zorgen dat dat volk wat gemakkelijker wordt? Wat volgzamer? En dat vraagt Mozes niet. Mozes stelt dan aan God de vraag. En ik denk dat dat komt omdat Mozes begreep dat niet het volk moet veranderen, maar dat in de eerste plaats Mozes moet veranderen. En Mozes vraagt dan aan God, Heere, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Dan denk je, dat is toch heel apart. Je hebt de gedachte dat God zich al volop heeft geopenbaard aan Mozes. De Bijbel zegt, hij sprak tot Mozes zoals een man spreekt tot zijn vriend. Als iemand wist wie God was, dan was dat Mozes. En toch stelt Mozes die vraag. En God zegt in de eerste instantie, dat kan niet. Niemand kan mij zien en leven. En toch gaat God overstag, en nogmaals in alle eerbied. En God openbaart zich aan Mozes, al is het dan achter vandaan. En God roept over zichzelf uit wie hij is. Vol van goedheid, vol van ontferming, vol van erbarming. En Mozes krijgt op een of andere manier iets te zien van God wat hij toch nog niet kende. En dan daalt Mozes de berg weer af. En dan is daar zoveel van God zelf, van Gods heerlijkheid, blijven hangen aan Mozes, dat hij een doek voor zijn gezicht moet doen, omdat het volk hem eigenlijk niet kan aanzien. Zoveel laat Mozes zien van de heerlijkheid van God. En de apostel Paulus komt daar later op terug in zijn tweede brief aan de Korintiërs. En die zegt dan over gelovigen, over mensen zoals jij en ik, dat wij ons gelaat niet hoeven te bedekken zoals Mozes, maar dat ook wij als gelovigen de heerlijkheid van Jezus mogen weerspiegelen in onze omgeving. Je kunt niks weerspiegelen wat je niet zelf gezien hebt. Je kunt alleen maar datgene van Jezus laten zien wat je zelf bij hem ontdekt hebt. En niet wat je hebt horen zeggen van anderen, ook niet wat je hebt horen zeggen in een preek. Maar wat je zelf vanuit je relatie met God ontdekt hebt van wie Jezus is. Van zijn goedheid, van zijn ontferming, van zijn genade, maar ook van zijn heiligheid. En die vraag wil ik jullie dan stellen en die heb ik mezelf ook gesteld. Wat laten wij zien? Wat weerspiegelen wij van Jezus? Wat laten wij zien van de heerlijkheid van God? En nogmaals, je kunt niet meer weerspiegelen dan je zelf gezien hebt. En als je dan kijkt naar je leven, en daar zit een gevaar in. Want vooral mensen die er aanleg voor hebben om wat tot depressiviteit te komen, die zullen misschien naar hun leven kijken en meteen in huilen uitbarsten. Die denken, ik bak er niet veel van. Eigenlijk zou ik tegen die mensen willen zeggen, alsjeblieft, ga vast koffie drinken. Die mensen bestaan. Dus ik hoop niet dat je depressief naar huis gaat. God ziet ons aan in Christus. Als zijn kinderen. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar ik heb ook ontdekt dat er christenen zijn die, laat ik het zo zeggen, slordig leven. Die denken, het maakt niet zoveel uit als ik dingen naast Jezus heb en zo belangrijk maak dat ik niet eens gemerkt heb dat het afgoden zijn geworden. En ik hoop dat je daar eens over na wil denken. Ook christenen kunnen soms slordig zijn. Zou je huilen? Zou je juichen? Het verlangen van God is om te juichen over jou en mij, omdat God ons aanziet in Jezus. De man die zei, breek deze tempel af en ik zal haar in 3 dagen herbouwen. Het huis van God waarin de heerlijkheid van God woonde, zoals dat nooit tevoren gebeurd is geweest. Zoals de profeet Haggai voorspelde. Ik hoop dat wij dat soort mensen zijn. Die aan onze omgeving, aan ons gezin, misschien wel in de eerste plaats, aan onze kinderen, aan onze medestudenten, laten zien wie Jezus is. En niet omdat je heel de dag praat. Niet verkeerd om over Jezus te praten, maar ik heb echt moeten leren om mijn mond te houden. Ik kwam tot geloven, ik was zo vol, dat mijn collega's soms tegen me zei, hou alsjeblieft je bek een poosje. Snap je? Daar moet je wijsheid in krijgen. Dat heeft soms ook tijd nodig. Dus ik hoop dat ik dat verlangen in je mag wekken. Dat je iets wil laten zien wie Jezus is voor jou. Amen. Ik wil een moment bidden. Vader, dank u wel dat ik uit uw woord heb mogen vertellen. En naar ik hoop vanuit uw hart. Heer, dank u dat u onze God bent, dat u ons aanziet in Christus. En dat we dat, denk ik, eigenlijk nog maar nauwelijks beseffen. Wat dat inhoudt. Heer Jezus, het zou om u moeten draaien in ons hele bestaan, in ons leven, in alles wat we doen. Maar dan niet op een krampachtige manier, zodat we er overspannen van worden. Maar juist omdat we u hebben leren kennen. Als de God die genadig is, die ontfermt. Heer, maar ook de God die heilig is. Heer, dank u wel voor uw offer. We hebben dat net gezongen met elkaar. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor ons. Geprezen zij uw heilige naam. Amen.